Goedemorgen allemaal. Goedemorgen allemaal. Ik ga vandaag nog een keertje verder op het thema waar ik het gisteren ook over heb gehad. En een aantal van jullie hebben deze tijdje alles gehoord. In de laatste Zoom-bijeenkomst heb ik die gehouden. Maar je hoort er altijd meerdere lagen in als je hem een tweede keer... Ik vind het nooit erg om dingen twee keer te horen. Eigenlijk is dat wel heel goed. Dat werkt ook goed. Herhaling werkt. Bij mij althans wel. Ja, zeker. Ik heb dat boekje Kloppen waar geen poort is van Tom. Nou, ik denk dat ik dat misschien wel 20 keer of meer heb gelezen. Dat is zo'n mooi boekje. Gaat ook over koans. Dat gaat over koans. Hele belangrijke koans. Aanrader. Afijn. Meditatie. Meditatie is een oefening van de geest. Met als doel, want er zit toch een doel in. We zeggen we zitten om niets, maar om ons bewustzijn gevoeliger te maken. Voor iets dat groter is dan ik. Dat groter is dan dat ik, mij, mijn. Wat Sansonim altijd zei. Ik, mij, mijn. No, I, my, me. Of I, me, mine. En we zitten met steeds minder ik. En in de meditatie maken we contact met de zijnsgrond van ons bestaan. Wat we op het kussen doen is veel groter dan ik. En we zitten in het besef dat we ten diepste met elkaar verbonden zijn. En we komen allemaal voort uit diezelfde levensstroom. We zijn daarmee verbonden en we gaan er weer naar terug na onze dood. Want Zen gaat feitelijk, onze iedere avond die aansporing, leven dood gaat over leven dood. En in de Zen-traditie, dat heb ik gisteren ook gezegd, daar wordt ook gebruik gemaakt van die koan en dat watu. Om die onderlinge verbondenheid of die eenheid van de geest direct te kunnen ervaren. Maar die heb je niet per se nodig. Laat ik dat ook vooral benadrukken. En dat komt in de tekst verder wel tot uitdrukking. Nou, in die Tang-dynastie, dat was gewoon een periode van in de geschiedenis van de Chinese Tang, waar er een enorme explosie van creativiteit onder zen-leraren gaande was. En ze stimuleerden elkaar ook daarin. En ze waren op zoek naar die nieuwe, effectievere methode om leerlingen naar de verlichting te leiden. Dat was hun wens. En ze hadden daar zelf een glimp van opgevangen. En het was hun wens dat ook die leerlingen, hun monniken, dat zouden gaan zien. Dat was hun drive, zal ik maar zeggen. En verlichting of ontwaken is heel simpel gesteld. Heel simpel. Het ego valt weg. En je valt samen met de hele werkelijkheid. Zo simpel is het. We maken daar vaak allerlei, er zijn zoveel beelden van ontstaan. Maar het ego valt weg en je valt samen met de gehele werkelijkheid. En dat is in dat vers, zei ik dat gisteren ook. Dan vult je lichaam het hele universum. Dat vers, als je blijft zitten op een paal van 100 meter hoog, dan ben je nog steeds gebonden aan alle illusies van het leven. Maar als je van de top van een paal maar één stap verder gaat, dan vult je lichaam het hele universum. Dan ben jij het universum. Geen verschil. En daarom waren die zenmeesters bezig met die koan-methode. Die onmogelijke vragen. Het zijn onmogelijke vragen. Waar je met je normale verstand gewoon geen oplossing voor kunt bedenken. Dat gaat gewoon niet. Je zit er altijd naast als je je gewone denken gebruikt. En de enige mogelijkheid om een oplossing te vinden voor die vraag, dat is één worden met die vraag. Samenvallen met die vraag. Die vraag tot je door laten dringen. In je op laten gaan. En dat kan alleen als je je gewone denkpatronen achter je laat. En dat kan soms heel lang duren voordat je tot een oplossing komt. Want je gaat op Doxan en de leraar keurt je oplossing goed of af. Het kan gebeuren dat je gewoon op een gegeven moment... ik heb gisteren daar een voorbeeld van gegeven. Maar wat er gebeurt op een gegeven moment... Je wordt uit je comfortzone geslingerd. En je gaat je steeds ongemakkelijker voelen. En je loopt vast. En je raakt geïrriteerd en gefrustreerd. Omdat je gewone denken je niet helpt. Die normaal altijd jou alle oplossingen biedt. Maar in dit geval dus niet. En het enige wat je wilt, dat is ook een soort iets wat er zich ook aan je gaat kleven, is dat je die vraag wil oplossen. Die wil je gewoon oplossen. En je gaat je dom voelen dat dat niet lukt. Om zo'n simpele vraag tot een oplossing te brengen. En je hebt het gevoel dat je afgaat. En dat willen we niet. En het is allemaal heel, heel verwarrend. Want we zijn zo gewend om vragen op te kunnen lossen met ons gewone denken. Want we zijn toch slimme mensen. We zijn overal voor geslaagd. Maar voor een koan, dat lukt niet. En dan moeten we die oplossing ook nog laten zien. We moeten die oplossing laten zien. En dat vraagt nogal wat, want dat is de gêne voorbij. Dat is gewoon overgave. Het volgen van je gevoel. En niet denken van, oh, ik sta hier voor aap. Want je staat nooit voor aap. Maar dat is ons denken die dat ervan maakt. We staan voor lul, hè, zeggen we ook wel. Compleet. Ja. Ja. Maar het kan zo ver gaan, dat je het beeld van de meditatie ook gaat wankelen. Het gaat wankelen. Je vraagt je af waarom je jezelf dat aandoet. En de vraag gaat ook door je hoofd van wat doe ik hier in godsnaam op het kussen om me vrijwillig te laten kwellen. En toch ga je door, want die vraag moet en zal ik oplossen. Ik weet gewoon van zenleraren dat er mensen echt afhaken en het ook niet meer verder gaan. Echt ook stoppen. En eigenlijk uit onderzoek is ook, dat heb ik jaren geleden gelezen, maar dat zal nog steeds zo zijn, dat 1 op de 4 mensen echt doorgaat op deze weg, als ze eenmaal die weg hebben gevonden. Maar dat er ook heel veel mensen stoppen. En dat heeft onder andere met dit soort dingen ook te maken. Hoe moeilijk is het om jezelf te laten zien in alle kwetsbaarheid, want dat is het feitelijk. Maar Zen gaat voorbij woorden en teksten. We moeten het laten zien. Ons inzicht moeten we laten zien. En het gaat niet over woorden en teksten. Zen gaat over jezelf vergeten. Jezelf vergeten. Over samenvallen met de 10.000 dingen. Zoals Dogen zegt. Een onmogelijke vraag kan ook een gebeurtenis in je leven zijn. Een gebeurtenis die je volledig onderuit schoffelt en je leven op zijn kop zet. En zo Koan sluit heel direct aan bij de opvattingen van Hisamatsu over een koan. Over koanstudie, want hij verlaat de traditionele koanstudie en kiest voor die ene fundamentele koan. Als niets werkt en je niets meer kan doen en je met lege handen staat, wat doe jij? Wat doe je? En toen mij dat ook jaren geleden overkwam, toen zei Nico Tiedeman ook tegen mij, ik geef jou geen koan. Elsbeth, jouw leven is je koan. Ga daarmee zitten. En eerlijk gezegd begreep ik toen helemaal niet wat hij daar precies mee bedoelde. Omdat ik ook nog steeds in die periode dacht dat het buiten me lag. Maar het ligt in je. Het ligt in je. Ga zitten met datgene wat in je leven gaande is. Je leven is je koan. Ga daarmee zitten. Met iedere vraag die in je leven opkomt. Ga daarmee zitten. En existentiële gebeurtenissen zijn onmogelijke vragen waar je doorheen moet leven. He, waar je met je gewone verstand gewoon simpelweg geen antwoord op hebt. Je weet het dan namelijk helemaal niet meer. Je hebt geen grond meer om op te staan. En je bent door het leven voor een diepe, diepe afgrond geplaatst. En het enige wat rest is dan zitten. Ga er mee zitten. En op die momenten hebben we juist de neiging om dat niet te doen. Omdat we er geen tijd of omdat we met anderen voortdurend bezig zijn, veel te regelen, veel. Ga ermee zitten, al is het maar 10 minuten, al is het maar 5 minuten, maar ga er steeds mee zitten. Om terug te komen op een onmogelijke vraag van wie ben ik? Die heb ik eerder genoemd. En dan hebben we de impuls om te denken het te weten. We denken te weten, maar we weten niet wie we zijn. Bij de vraag wie ben ik, begint vrijwel iedereen eerst te benoemen wat hij is, wat je doet, wat voor werk je doet, welke functie je hebt, welke studie je volgt, wat je aan bezittingen hebt, getrouwd bent of niet. Het zijn allemaal buitenkanten. Allemaal buitenkanten waarmee we ons als mens gewoonlijk identificeren. Maar als we tenslotte niets meer kunnen verzinnen, vallen we stil. En dan staan we voor een donker gat. En dan kunnen we alleen nog maar stamelen. Want we weten het niet. We weten niet wie we zijn. En dan kan een moment van inzicht en overgave plaatsvinden. We weten niet wie we zijn. En we weten niet waar we vandaan komen. En waar we naartoe gaan na onze dood. We weten niet wie we zijn. En we weten niet waarom de dingen ons overkomen. Die ons overkomen. Het blijft een groot mysterie. En in de meditatie verleggen we de aandacht van het hoofd naar de buik. We boren onze intuïtieve wijsheid aan. Richten ons van buiten naar binnen. Met de ademhaling als anker. En we stappen van de doestand naar de zijnsstand. En langzaamaan kom je tot het besef ook dat de ademhaling de drager van alle leven is. Je bent drager van het leven. Maar het is niet mijn leven. Mediteren betekent naar het midden gaan. Naar het centrum of de kern. We keren onze aandacht naar binnen. En we gaan van de oppervlakte, van de buitenkant naar de diepte, de binnenkant. Van doen naar zijn. In de meditatie keren we ons naar ons innerlijke centrum, waar onze intuïtieve wijsheid huist. Waar ons diepste zijn altijd aanwezig is. En als we goed voor onze binnenwereld zorgen, hè, door regelmatig naar binnen te gaan, die stap te maken, dan groeit er iets. Er groeit iets in jou waar jij nu bent, op die plaats. Er is iets werkzaam in ons als we met aandacht naar binnen gaan, naar binnen keren. En op de plaats waar jij nu als mens staat of bent. En op het moment dat je je daarvan bewust bent, is dat psychologisch gezien de plek waar jij nu staat, hè, zegt Elisabeth Dinnissen. Het is jouw oefenplek. Het is jouw werkelijkheid die zich nu aan je voordoet, hier en nu. En je moet er niet van weglopen, zegt filosoof Buber. Hè, want daar moeten we het juist zoeken. Daar is de schat. Daar moeten we de verborgen goddelijke aanwezigheid of onze ware natuur in ons laten oplichten. Afgelopen voorjaar kende ik meneer Tommy 10 jaar. Ik ging bij hem langs om dat te vieren in mei. Hij is 53 nu en hij woont sinds 14 jaar in een verpleeghuis. Toen hij 39 was, kreeg hij een hersenbloeding. Hij was kok en had een vrouw en 2 mooie kinderen, jonge kinderen. Hun foto's stonden op zijn kamer. En opeens was alles anders. Hij is halfzijdig verlamd en heeft moeite met spreken. En toen ik hem leerde kennen, was hij opstandig en woedend op iedereen, op zichzelf en op de hele wereld. Hij kon het niet verdragen hoe hij was veranderd van een mooie man in de kracht van zijn leven in een hulpbehoevende patiënt in een rolstoel. En hij bleef voornamelijk op zijn kamer. Hij wilde geen mensen zien en hij wilde ook niet dat mensen hem konden zien. En bij toeval kwam ik hem tegen op de gang van zijn kamer, waar hij in zijn rolstoel naar buiten zat te kijken, naar een veldje waar jongens voetbal speelden. En ik sprak hem toen aan. Het was in 2015 en ik liep toen stage voor mijn opleiding religiewetenschappen aan de VU in Amsterdam voor geestelijke verzorging. En ik ging wekelijks bij hem langs vanaf die tijd en ik las verhalen voor en ik leerde hem mediteren. En in 2020 met corona veranderde alles. Ik mocht niet meer bij hem langskomen in het verpleeghuis. En het was een hele heftige periode die bij hem ook een enorme angst teweeg heeft gebracht, want ongeveer de helft van het aantal inwoners is toen overleden in die eerste periode van corona. En dat was heel zwaar. Maar sindsdien hebben Tommy en ik eenmaal in de 2 weken een afspraak via Zoom. En in mei, afgelopen mei, ging ik bij hem op bezoek in Rotterdam om ons 10-jarig verbond te vieren. En in die 10 jaar heb ik hem zien veranderen van een opvliegende man die zijn verdriet in woede tot uitdrukking bracht naar zichzelf en zijn omgeving. Hij is sindsdien veranderd, is een omkering gekomen. Sinds een aantal jaren wil iedereen hem ontmoeten. En hij probeert gewoon het beste uit zijn leven te halen. En hij is een heel godvruchtige moslim, als ik het zo mag zeggen. En we wisselen daarover uit. En meditatie noemen we ademhalingsoefeningen. Want van de imam, die je eigenlijk zelden ziet, mag hij niet mediteren. Tijdens iedere ontmoeting lees ik uit het boek een parel voor iedere dag. Een parel voor iedere dag, dat is een uitgave van de abdij of het klooster Averbode. En dat is een boek met allemaal hele korte verhalen van één pagina uit de hele wereldgeschiedenis. Van boeddhisme, Joodse mystiek, islam, boeddhisme, noem maar op. Een hele prachtige bloemlezing van 365 verhalen. En we gaan dat boek al 10 jaar door. Hetzelfde boek en het is altijd nieuw. Het blijft altijd nieuw. En het heeft jaren geduurd voordat hij kon accepteren wat hem was overkomen. Hij schreeuwde het soms uit. En de laatste 5 jaar is die kentering gekomen. Echt een transformatie. In zijn scootmobiel, waar hij tegenwoordig ook op zit, gaat hij uit in hartje Rotterdam, rijdt hij met zijn mobiel rond. En zijn dochter en 2 kleindochters, die zijn dol op hem. Hij is echt veranderd in een vriendelijke man met compassie voor iedereen om zich heen. Ook voor de verzorging. Ook voor degene die hem verzorgen. En toen ik hem hernaar vroeg, toen vertelde hij mij dat hij iedere avond zijn ademhalingsoefeningen doet. Er is een schat, zegt Boeber. Er is iets dat op 1 enkele plaats ter wereld te vinden is. Het is een grote schat. En de plaats waar deze schat te vinden is, is de plaats waar jij nu staat. En we vinden dat bij de Joodse filosoof Buber, maar ook in de spiritualiteit van de Zen-traditie. Appreciate your life, zegt Taizan Meizoom. Zijn bekende Japans-Amerikaanse Zen-leraar. Hij is overleden in 1996. Waardeer het leven dat je is gegeven als een geschenk. Hoe het ook is, aanvaard het zoals het is. Waardeer het leven dat je hebt. En hij bedoelt daarmee dat wat er ook gebeurt, wat er ook aan de hand is, hoe je er ook aan toe bent, neem het leven zoals het komt. Geen voorkeur. Geen afkeer. Ga staan op die plaats waar geen plaats is. Spreek je talenten aan die je bij je geboorte hebt meegekregen. En je geest is sterk en kan alles aan. Want je krijgt kracht naar kruis. Dat zei mijn moeder altijd, kracht naar kruis. Aanvaard wat er op je pad komt, wat het ook is. Leg je neer bij wat er zich aandient in je leven, maar niet passief. Niet passief, maar actief. Dit is nu de plaats waar ik nu ben. En wat doe ik? Wat doe ik? Wat is mijn opdracht? Wat wil het leven mij nu leren? Ons hele leven en ook ons dagelijkse leven raakt op een gegeven moment daar steeds meer van doordesemd. En die scheidslijn tussen binnen- en buitenkant, die wordt wat vloeibaarder. Want alles is er, niets ontbreekt. Het is een zin die ik heel vaak uitspreek en die mij eerlijk gezegd ook vaak helpt en moed inspreekt. Bij alle wederwaardigheden die het leven nou eenmaal voor je in petto heeft. En in alle deemoed roepen we er de hulp van Kuan Yin. bij. Of een beeld in de christelijke traditie. Maria van altijd durende bijstand. Dat prachtige icoon is dat. Geloof erin en heb vertrouwen. Want het komt altijd goed. Het komt altijd goed. Ik dank jullie wel.